Goed, de Romeinenbrief. Ja. We pakken de draad weer even op. Romeinen. Met de vraag van, wat is nou ook alweer het thema van de Romeinenbrief? Nou, die vonden we in hoofdstuk 1. Vanaf vers 15 tot en met vers 17. En het thema is eigenlijk het evangelie. Want in vers 15 van Romeinen 1 zegt Paulus, na een aanloop, vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Hij wil graag het evangelie brengen. Waarom? Vers 16, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En dan krijg je het bedelingenaspect eraan, de handelingen, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. We zien het evangelie, dat onderstreept hij, dat is een kracht Gods tot behoud. Eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Wat wordt nou verstaan onder die beide termen? Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Wordt daar nou mee bedoeld alleen voor de Joden, de Judaïten, en alleen voor de Grieken, het Griekse volk, wat je in Griekenland vindt? Nee, natuurlijk niet. Dat is veel breder. Die Jood, dat is eigenlijk een term die gebruikt wordt voor heel Israël. Alle Israëlieten, die heten Joden. En het is een aanduiding, in feite, voor hun godsdienstige gesteldheid ook. Het is niet alleen een term die gebruikt wordt van voor alle Israëlieten, maar ook hoe ze godsdienstig gesteld zijn, wat hun houding is. Jood, dat wil zeggen een type van het volk van Israël. Het is een Jood. Letterlijk betekent het de naam Jood, liefhebber van God. Zo is het ook eigenlijk met de Griek. De Griek wil niet alleen aanduiden iemand die tot het Griekse volk behoort, die uit Griekenland komt. Nee, met de Griek worden in feite alle mensen bedoeld buiten de Israëlieten. Alle wereldburgers van het toenmalige Romeinse Rijk, wat de toenmalige wereld was. Die worden allemaal aangeduid met de term Grieken. Nou, hoe kon nou het evangelie voor hen, zowel eerst voor de Jood, die had een vormingspositie, en ook voor de Griek, dat het evangelie, de boodschap van God aan de mens, een kracht Gods was tot behoud? Wat moest hij daarvoor doen, om die kracht te ervaren? Dat wordt hier geopenbaard. Hoe kon hij dat doen? De rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is een beetje het evangelie van Paulus, die in de handelingen verkondigde. En die noemt mijn evangelie. En die term, die neemt hij vaak als een slogan voor verschillende brieven die hij in die handelingenperiodes schreef. Namelijk, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En eigenlijk is dat de kern van de Romeinenbrief. Maar het is ook de kern van de Hebreeënbrief. Daar vind je die term ook. Het is ook de term van de Galatenbrief, waar ook hij weer diezelfde term, de rechtvaardige uit geloof levende, gebruikt. Als je die drie brieven met elkaar vergelijkt, die drie brieven die trouwens alle drie in de handelingen zijn geschreven, dan zie je dat in de Romeinenbrief de nadruk wordt gelegd op het woord rechtvaardig. En dat wordt verder in de Romeinenbrief uitgewerkt. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Terwijl de Hebreeënbrief het veel meer gaat omtrent het geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En de Galatenbrief legt de nadruk op het woordje leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Je moet leven. En dan gaat het over leven en dood. Goed, dat is dus het thema van de Romeinenbrief. En als zo Paulus heeft naar voren gebracht wat het thema is, namelijk dat de rechtvaardige uit geloof leeft en dient te leven, ja, dan wordt het een beetje moeilijk direct, want in vers 17 staat erbij, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Gerechtigheid Gods. En hoe kan de mens, of die nou Jood is of Griek, rechtvaardig leven? Kan hij diezelfde eigen rechtvaardigheid voortbrengen? Kan hij voldoen aan Gods norm? De gerechtigheid Gods. Nou, Paulus begint dat te vertellen. Wat er is misgegaan, en hoe het is misgegaan, zowel bij de Griek, de heidenen, de volkeren, als bij de Jood, het volk van Israël. En Paulus toont aan, uiteindelijk, nadat we Romeinen 1, 2 en 3 voor een deel hebben gelezen, toont hij aan dat niemand rechtvaardig is. Dat iedereen tekortkomt aan de gerechtigheid van God. Dat niemand voldoet, zelfs niet één, zelfs niet één Griek, zelfs niet één Jood. En hij laat al zien dat zelfs niet een Griek voldoet in Romeinen 1. Dan laat hij zien wat er allemaal is misgegaan en hoe het is misgegaan met de volkeren. En hoe er een scheiding is gekomen tussen God en de mens en de heidenen, de volkeren uit de gemeenschap met God zijn geweken. Maar in Romeinen 2 gaat hij dan in hoe er ook geen enkele Jood voldoet aan Gods norm. Zelfs niet één. En dat ook zij tezamen onnut zijn geworden. Dat allen zijn afgeweken. En de slotconclusie is dan, nadat hij dat helemaal behandeld heeft, in Romeinen 1, vers 18 tot en met 32 over de heidenen. En Romeinen 2, vers 1, helemaal tot Romeinen 3, vers 8, over de Joden, komt hij uiteindelijk tot de uitspraak in Romeinen 3, vers 19. En dan slaan we het eerste stukje van vers 19 maar over. Dat is een slotconclusie. Opdat alle mond gestopt worden. Iedereen zwijgt nu, nadat al die bewijslast is aangevoerd. Tegen de volkeren, tegen de heidenen, tegen de Joden, tegen Israël. Alle mond is gestopt. En wat is de slotconclusie? En de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Hij toont aan dat de hele wereld strafwaardig is voor God. Om maar te zeggen, vers 9 van Romeinen 3, vers 9. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? Worden heidenen boven de Joden gesteld? Dat zullen we vandaag wel zien waarom hij dat zo zegt. In geen enkel opzicht. Wij hebben immers tevoren, Joden, in Romeinen 2 en de eerste verse van Romeinen 3 tot en met vers 8, zowel als Grieken, Romeinen 1 vers 18 tot en met vers 32, beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Dus hier grijpt hij terug in dit vers, vers 9, en verklaart hij wat hij gedaan heeft in Romeinen 1 en in Romeinen 2. In Romeinen 1 heeft hij de Grieken beschuldigd. En in Romeinen 2 en het eerste stukje van Romeinen 3 heeft hij de Joden beschuldigd. Hij heeft ze allemaal beschuldigd en bewezen dat allen onder de zonde zijn. Vers 10, gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig. Geen Jood en geen Griek. Er is niemand die verstandig is, hè? Ook niet één. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Zowel Grieken als Joden. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. En zo gaat hij maar door. Zo zit dus Romeinen 1, 2 en 3 in elkaar. Daar werkt Paulus dus naartoe. De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij Romeinen 1, vers 18 tot en met vers 32. Om daar die draad nog even op te pikken. We hebben gezien dat het daar gaat over de volkeren, over de heidenen. En dat het begint meteen al met vers 18 van Romeinen 1. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hun openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Direct hier wordt er gesproken over toorn. En als je de studie van de afgelopen keer kunt herinneren, dan hebben we gezien dat als je toorn in de Bijbel gaat volgen, dat toorn van God nooit zomaar komt over de mens. Nooit zomaar komt over de zondaar. Nooit zomaar komt over de heiden. Uw buurman. Nee, dat het komt, zoals in vers 18 staat, over mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Oh, die mens kent dus de waarheid. En hij kent ook de ongerechtigheid. En hij heeft de ongerechtigheid lief. Hij wil de waarheid niet omarmen. Hij Hij verzet zich daartegen. En hij omarmt daarentegen de ongerechtigheid. Hij houdt de waarheid ten onder. En verder vers 19 hebben we gelezen. God heeft het hen geopenbaard, die waarheid. Ze hebben daarom helemaal geen verontschuldiging. Toorn, hebben we gezien, wordt in de Bijbel met nadruk uitgestort. Waarover? Over het satanische systeem van de leugen. De prediking van de leugen die uitmondt in het geheimenis van de wetteloosheid. Het geheimenis van de ongerechtigheid. En als je naar het satanische systeem van de leugen kijkt, waar wordt dat in de Bijbel geopenbaard? Dat is heel bijzonder. Je vindt het aan het begin van de Bijbel, in Genesis. En je vindt het aan het eind van de Bijbel, in Openbaring. En er is een naam voor. De naam is Babel. En heel bijzonder. De Aion waar wij in leven. De eeuw waar wij in leven. De tegenwoordige boze Aion. Waar begon die? Direct na de zondvloed. En direct na de zondvloed werd Babel tot stand gebracht door de mens. En rebelleerde in feite tegen de mens. Terwijl je ziet aan het einde van de tegenwoordige boze Aion, dan zal Babel herrijzen als het nieuwe Babylon. Ja. En we zien dat in de Bijbelboek Openbaring dan Gods toorn komt over dat verrezen Babylon, net zoals Gods toorn kwam over het Babel wat in de tijd van Nimrod en Semiramis daar in het Midden-Oosten werd gebouwd. Babel staat voor het Babylonische systeem van de leugen. Staat voor Satan in feite, met zijn twee beesten. Staat voor de prediking van de leugen. Staat voor de prediking van de ongerechtigheid en de wetteloosheid. Daarom heb ik verleden keer gezegd, Romeinen 1 vers 18 tot en met vers 32. Kan je niet zomaar toepassen op de mens die nu in 2008 leeft. Vorige prediking zei ik 2007 waarschijnlijk. Ja. Ja. Kan je niet zo toepassen op de mens die Christus niet kent. Die God niet kent in deze tijd. Mijn buurman kent Christus echt niet. Ja. Ik weet wel, in de theologie wordt over dit gedeelte, Romeinen 1 vers 18 tot en met vers 32, dit wel op de mens van vandaag volledig toegepast. Met alle consequenties van dien wat uit dit gedeelte dan volgt. Maar ik zeg heel eerlijk, nee, over welke mensen gaat het hier? Het gaat hier duidelijk over mensen, vers 18, die de waarheid kennen, maar de waarheid verwerpen ten onderhouden, moedwillig ten onderhouden, en de ongerechtigheid liefhebben. Vers 19, hè, God heeft het hen geopenbaard, God heeft hemzelf aan hen doen kennen. En over welke mensen hebben we het hier dan in Romeinen 1 volgens mij? In de eerste plaats, laten we zo zeggen, we hebben het over drie mensen die uit drie verschillende perioden komen. De eerste mens komt uit de periode die leefde net na de zondvloed. Maar die rebelleerde, die kende Gods waarheid, die kende de prediking van Noach. Die kwam uit het gezin van Noach voort. Hè, en Noach leefde nog vele jaren met zijn drie zonen. Toen dat allemaal uitsproot, maar zij kende het getuigenis van onze Noach, een prediker van de gerechtigheid. Hè? En hij moest met leden ogen aanzien dat zijn eigen familie, dus in feite, terwijl ze de waarheid kenden, Babel ging bouwen en dat Babylonische afgodssysteem in werking stelde. Dus over die mens die na de zondvloed leefde, daarover hebben we het hier eigenlijk in Romeinen 1 in de eerste plaats. In de tweede plaats hebben we het hier in Romeinen 1 over de mens die straks niet leeft aan het begin van de tegenwoordige aion en Babel meemaakt, maar hebben we het over de mens die straks in de eindtijd leeft en het Babylon van de eindtijd meemaakt en dat herrezen Babylon straks omarmt en ook het Babylonische afgodssysteem wat erbij hoort huldigt. En dan kan je ook zien hoe in Openbaring over deze mensen de toorn van God komt, de toorn over Babel komt. En dat God zelfs tegen Israël zegt, vlucht eruit, want mijn toorn komt over hen heen. En waar hebben we het dan in de derde plaats nog over? Dat is puur de tijd van de handelingen. de tijd dat Paulus hier predikt, in de dagen van de handelingen, waarin je ziet dat die eindtijd, en dat heb ik geprobeerd de afgelopen keer aan de hand van Openbaringen 17 u wel duidelijk te maken, dat die eindtijd, als Israël zich bekeerd had, weldra nabij was geweest. Want we hebben gezien, je had in het Romeinse Rijk, had je de vereering van de keizer, de hele keizercultus, de vereering van de Caesar als een god, en de aanbidding ook van een god. Daarom kon je allerlei tempels vinden, die aan die keizers waren, aan die keizercultus waren gewijd, waar de Caesar als een god werd vereerd. En u weet wel dat ik in het verleden wel eens in brochures heb geschreven, van bijvoorbeeld van de Rooms-Katholieke Kerk, hoe daar het pontifschap van het Babylonische afgodssysteem, van de Babylonische orde, de pontif, en die naam moet u iets bekend in de oren klinken, want de paus van Rome noemt zich ook de pontif, en hij heeft een pontificaat. Hè? Zoveel jaar is hij, zou ik maar zeggen, aan de regering. Nou, we hebben in het verleden wel gezien dat pontifschap uit Babel via Pergamus, waar Christus van zegt in Openbaringen 2, daar waar de troon des Satans staat, dat zegt Christus niet voor niks, daar ging het pontifschap eerst naartoe, maar dat werd weer doorgeschonken door het hoofd van die stad aan de keizer van Rome. En zo werd de keizer van Rome, en Julius Caesar, hij die zichzelf het Juliusgeslacht noemde, het goddelijke geslacht, de Venus Genetrix, die erfde het pontischap van de Babylonische orde, was dus hoofd van de Babylonische priesterorde, was hoge priester, dat is het pontischap, hoge priester, dat erfde hij, tevens was hij ook hoofd van het Romeinse Rijk. Godsdienst en staat verenigd, Babel verenigd met de staat. Eigenlijk een voorloper van de antichrist. We hebben gezien in Openbaringen 17, als je dan de Caesars op eenvolging ziet, die steeds die goddelijkheid aan elkaar overdroegen, dan zie je eerst Julius Caesar, dan kwam Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, en de zesde was toen Romeinen geschreven werd, en ook Openbaring geschreven werd, dat was keizer Nero. En we lezen dan Openbaringen 17, als Johannes dan Openbaringen 17 leest, dat er vijf er al geweest waren, dat de zesde er was, Nero, en dat de zevende zou komen, en de zevende zou tevens, volgens de profetie van Johannes, tevens de achtste zijn. He, die zevende zou volgens Openbaringen 13 gewond worden met een dodelijke wond, maar hij zou herrijzen, wonderbaarlijk, een soort naaping van de opstanding van Christus, zou die herrijzen boven natuurlijk als het achtste, als de achtste koning, het beest van Openbaring, de antichristus. Dus het heeft ook nog te maken dus met Romeinen 1 vers 18 tot en met 32, als het gaat hier over de Griekse wereld, over de wereld van Paulus, waaronder hij predikt, heeft te maken ook met de mens die daar leefde. En heel de wereld, daaraan heeft Paulus de waarheid door zijn evangelie als apostel der heidenen in de handelingen bekendgemaakt. Hij heeft notabene stad en land afgereisd. Hij is in het hele toenmalige Romeinse Rijk is die geweest. Hij heeft drie grote zendingsreizen ondernomen, die uiteindelijk eindigden in de wereldstad, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, van de toenmalige wereld, de stad Rome. Waar hij hier in Romeinen van schrijft, dat hij ze dolgraag wil bezoeken, en dat geschiet ook aan het eind van de handelingen. Goed, dus op welke mens heeft dit gedeelte nou met nadruk betrekking aan de mens die leefde na de zondvloed, de mens die leeft straks aan het eind van de tegenwoordige boze aion, en het heeft te maken met de mens, de heiden, die leefde in de dagen van de handelingen, en die naderbij mocht komen. Dat lees je ook wel een beetje in vers 20, Romeinen 1 vers 20, van de staat, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Ja. Hoe kon er nou bijvoorbeeld De mens die leefde in de dagen van Babel. Hoe konden zij nou zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zien? Hoe was het hun nou geopenbaard? Nou, dat was wel over de wereld gekomen, zeg. Dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat hij boven de mens verheven is. Toen kwam notabene een zonvloed over de aarde. Nee. Dat heeft zo'n indruk gemaakt dat ook na de Babylonische spraakverwarring over de hele wereld, in alle volkeren, onder alle talen, de zonvloedverhalen te vinden zijn. Het is geen sprookje, nee, wat er gebeurde in de tijd van Noach. De mens weet het. De mens sprak erover. Maar wat deden ze? En dan gaan we naar vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, ze kenden God, en ze wisten van zijn kracht en zijn goddelijkheid. De zonvloed hadden ze meegemaakt, en ze hadden de getuigen ervan, zoals Noach en zijn hele familie, die in de ark waren geweest en behouden waren aangekomen. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Met andere woorden, afgodsbeelden. Nee. Men is gekomen tot afgoderij onder de volkeren. Ja. Ja, alle nakomelingen van Noach, die kenden de Heer. Dat is duidelijk. En toch verenigden zij zich met Nimrod onder Babel. Babel betekent Bab-El, dat betekent poort van God. Nou, Babel is geen poort van God. Maar zo wordt het verkocht. Bab-El, El, de naam van God. De poort naar God. Nee, het is geen poort naar God. Babel betekent ook in een andere betekenis, in de Hebreeuwse betekenis, betekent het verwarring. Het sticht verwarring. Wat doet Babel? Babel werpt dooreen. Dat is ook wat de naam duivel betekent. Hè? Diabolos. De dooreenwerper. Dat is Satan. Wat werpt hij door elkaar? Waarheid en leugen. En hij mixt het zo, dat je op plaats denkt dat hij mixt de waarheid is. Maar hij geeft er zo'n draai aan, dat het uiteindelijk is de leugen. En een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Ja. De mens na de zondvloed weigerde dus God te erkennen. En hem te verheerlijken en hem te danken. Het werd duister in hun onverstandig hart. Ze kwamen tot afgoderij. En wat is afgoderij? Als je gaat naar 1 Korinthe 10 met mij. 1 Korinthe 10. Vers 20. 1 Korinthe 10 vers 20. Daar staat: wat is het offeren aan de afgoden? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. Dat is wat afgoderij is. En hij voegt verder toe: en ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. In de grondtekst staat gewoon het woord demonen. Zou gewoon goed vertaald zijn, gewoon demonen. Ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met demonen. Maar dat offeren aan die afgoden, aan die afgodsbeelden, is in feite het offeren aan demonen. Dus in feite is dat het bedrijven van demonie. En krijg je gemeenschap met de machten der duisternis. Die onder controle van die luchtvorst staat, der duisternis, Satan. Ja, als je terug gaat naar Romeinen 3, dan zie je dus dat de heiden, de Griek, de volkeren, moedwillig in feite geweken zijn uit de gemeenschap met God. Paulus laat zien in vers 23 tot en met vers 27, dat de Griek, de volkeren, eigenlijk drie stappen hebben genomen. Dat ze geweken zijn uit de gemeenschap met God. Drie stappen achterwaarts. De eerste stap is vers 23, dat we al hebben lezen. En let dan erop dat ze iets hebben vervangen. In al die drie stappen hebben ze iets vervangen. De eerste stap was vers 23. Ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen. Door hetgeen gelijkt op het beeld door afgodsbeelden. Dat hebben ze vervangen. De majesteit van de onvergankelijke God door afgodsbeelden. Wat was dan het antwoord van God erop? Toen de Griek, de heiden dat deed. Nou, op zijn beurt nam God ook een stap terug. Als er dingen tussen jou en God gaan staan, dan, en je doet een stap achteruit, zou je kunnen zeggen, dan doet God ook een stap achteruit. En dat is vers 24. En God gaat dan overgeven. En elke keer als de Griek iets gaat vervangen door iets anders, de waarheid vervangt door de leugen, geeft God hen op zijn beurt over. Tot drie keer toe. Vers 24. God gaat hen overgeven als een antwoord op dat vervangen van vers 23. Vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zijn overgegeven. God gaf ze over aan onreinheid. Misschien wel hopende dat de mens wakker zou worden. Want onreinheid leidt tot mensonterende toestanden. Vooral op het seksuele gebied. En vooral in die afgoderij, daar zat en daar zit altijd een heel seksueel aspect bij. Tempelprostitutie, knapenschenderij en ga zo maar door. Dat kon je in die heidense tempels allemaal beleven. Maar wat zei men als je gemeenschap hebt als man bijvoorbeeld met een priesteres, dan heb je gemeenschap met God. Zover ging men. Maar de mens nam niet een eerste stap alleen, dat hij iets verving. Nee, hij nam weer een volgende stap, een tweede stap uit de gemeenschap met God. Vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Dat is wat ze doen. Ze hebben de mens en het schepsel vaak was het een dier die men vereerde, maar vaak ook de mens zelf. Men verving de waarheid, de boodschap van God, het evangelie, zijn woord, verving men door de leugen. En ook God daarop weer een tweede stap van zijn kant terug. Hij geeft voor een tweede maal hen over, waaraan nu, vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang, en dan krijg je weer die stap weer, die de mens dan weer doet, vervangen door de tegennatuurlijke. Je ziet het is al op één volging. God geeft ze over aan schandelijke lusten. En die schandelijke lusten hebben dus te maken vrouwen met vrouwen en ook mannen met mannen. En uiteindelijk laat God ze helemaal los, want in vers 28, dat is dan het laatste als er zo'n oorzaak en gevolg in al die versen is geweest en die verwijdering van de Griek met God heel groot geworden is, dat ze echt helemaal buiten de gemeenschap met God zijn komen te staan, dan staat er in vers 28 dat hij ook nog wat doet aan hun denken. En daar ze het verwerpelijk achten God te erkennen, dat staat in de verleden tijd, hè? Daar ze het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. God laat ze dus volledig los. Ja. En in dat verwerpelijke denken, ja. Als je daar dan over leest, ja, dan houdt het eigenlijk in dat verwerpelijke denken het goed praten van alles. Het goed praten van afgoderij. Het goed praten van de prediking van de leugen, en we kennen die prediking van de leugen, je hoeft de tv maar aan te zetten. Alles wordt goed gepraat. Alles wat krom is, praat de mens weer goed. Want ze zegt, de mening van de mens over de mens is dat de mens in de grond goed is, en dat hij alleen maar door de maatschappij krom wordt gemaakt. Ja. En uiteindelijk leidt dat ertoe, en dat is een hele waslijst, die hele neergang, dat totale wijken uit de gemeenschap van God, dat totaal verbreken met de gemeenschap van God, dat mondt uiteindelijk uit in een totale verloedering van normen en zeden. Lees maar mee, vers 29. Waar heeft God zijn overgegeven aan het verwerpelijke denken om te doen wat niet betaamt? Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenden, overmoedigen, grootsprekers, windingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, daar heb je het weer, ze kennen het, ze wisten ervan. Na de zondvloed. Ze kenden Gods rechteis. Namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Als jij het met hun het mee gaat doen, aan het verwerpelijke denken en alles wat dat inhoudt, dan staan ze nog te applaudisseren ook. Ze vinden het nog prachtig ook. Ze gaan er nog prat op ook. Dat is de verschrikking. En het is soms mensonterend wat er dan allemaal gebeurt. En waar de mens dan, de Griek dan, terwijl die de rechtseis van God kent, dat hij toch nog goedkeurt en dat hij ook nog zijn bijval eraan verleent. Maar wat doet God in de handelingen? Ik ga weer even terug op het verleden. Wat doet God in de handelingen? Verzoening. Nou, dat moest wel wat gebeuren natuurlijk. Hè? De Griek is helemaal uit de gemeenschap met God geweken. Katalasso, we hebben er uitgebreid bij stilgestaan. Verzoening. Er was verzoening voor de wereld. Verzoening is geen verlossing. Maar verzoening wil zeggen dat die relatie die tussen de Griek en God totaal verknoeid is. Omdat de mens totaal geweken is uit de gemeenschap met God. Dat tijdelijk God de wereld de zonde niet toerekent en zegt kom maar naderbij. Je mag weer terugkomen in mijn gemeenschap. Kom er naderbij. En in dat naderbij komen, mogen ze Christus leren kennen in de handeling. Dat was een bijzondere genade. Die verzoening richting de wereld. Wat zat erachter? Waarom deed God dat nou opeens? Dat hij midden in de handelingen, en de 12 apostelen stonden ook met hele grote ogen te kijken, waarom dat opeens God op bezoek ging bij de heidenen, terwijl er eigenlijk een afstand was tussen de heidenen en God, dat hij daar toch op bezoek ging via de bediening van de apostel Paulus om een volkje voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Want wat was volgens de geopenbaarde wet van Mozes, de 5 boeken van Mozes, eigenlijk de bedoeling? Hoe zag Gods plan eruit? Nou, Genesis 10, lees mee, Genesis 10. Genesis 10, vers 32. Vers 32, want Genesis 10, wat vind je daar? Bij mij staat er boven de volkerenlijst. En hoeveel volkeren zijn het? Dat zijn er 70. Je zit hier precies bij de spraakverwarring van Babel. Dat de mensheid, dat de mens uit de gemeenschap met God wijkt. En dat God daar Babel kon bezichten en de torenbouw. Hij verwart hun spraak. En de mensheid, de Griek, de heidenen, de volkeren, die gaan in 70 volkeren uiteen. En dan staat er in vers 32, aan het eind, als al die geslachten zijn opgesomd, al die volkeren. Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hun afstammingen in hun volken. En hoeveel zijn dat? Er zijn er 70 als je gaat tellen. En van deze verdeelden zich de volken op de aarde na de vloed. Doordat de mens uit de gemeenschap met God week. Romeinen 1 vers 18 tot en met vers 32. En wat voor plan had God toen? Met wie ging hij verder? Met geen enkel volk. Niet één van die 70. Nee, met één van de 70. Wie verkoos hij direct? Genesis 12. Hij zocht iemand op. Die heette Abraham. En hij koos Abraham. Met wat voor doel? Om uit Abraham, Isaac en Jacob, die 12 stammen Israëls, als het ware te laten geboren worden. Op een bovennatuurlijke manier. Want als hij niet ingegrepen had bij die vrouwen, was er nooit een Isaac geweest, was er ook nooit een Jacob geweest en was er geen Israël geweest. En waar loopt het op uit als dat volk volgroeit, die 12 stammen, en ze zijn in het land, uiteindelijk in het land Kanaan, dan lees je in Deuteronomium 32, helemaal aan het eind van de 5 boeken van Mozes. Genesis 10 staat aan het begin. Deuteronomie 32 helemaal aan het eind. En dan lees je in het lied van Mozes. In vers 8. En er gaat. Mozes valt dan terug op Genesis 10 vers 32. En heel Genesis 10. En wat er in Genesis 11 gebeurde bij de spraakverwarring. Vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toebedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkander scheidde, want dat was dat. Dat was bij de spraakverwarring van Babel, Genesis 10, Genesis 11. Heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. En uit hoeveel geslachten bestaat Israël? Uit 70 geslachten. Uit hoeveel volkeren bestaat de mensheid? Uit 70 volkeren. En waartoe wordt in feite in Exodus 19, bij de Sinaï, waartoe wordt Israël uitverkoren? Ze worden gevraagd om een koninklijk priesterdom te zijn. En dat is Gods doel met het volk. Dat ze een koninklijk priesterdom zou zijn. 70 geslachten, die straks gebruikt kunnen worden als priesters, als koningpriesters. Voor wie? Voor die 70 volkeren. Om die 70 volkeren te dienen als priester en hen te leiden in gemeenschap met God. Goed, heel kort wist het, maar dan zien we de lijn. Maar waarom ging nou opeens God op bezoek in de handelingen bij die heidenen om een volkje voor zijn naam te kiezen? Dit was toch Gods plan? Namelijk dat het volk van Israël zijn roeping zou verstaan, dat ze de Messias zouden aanvaarden. He, zo had het kunnen gebeuren ook. He, in feite, je ziet aan die Caesars, aan het wereld gebeuren, eigenlijk alles staat ervoor klaar. De apostelen verwachten ook Christus nog bij hun leven, ook Paulus nog een korte tijd. En hij die komt, die zal er zijn. He, niemand twijfelt eraan. Je kan talloze teksten daarvan opsommen, die in die brieven allemaal van hen te vinden zijn, dat ze nog bij hun leven Christus op aarde verwachten. Waarom wachten we daar niet op? Waarom ging opeens God op bezoek bij de heidenen om een volkje voor zijn naam te verzamelen? Waarom? In feite, om Israël in de eerste plaats tot naijver, tot jaloersheid te wekken, hè? Dat zij de Messias zouden aanvaarden. Maar aan de andere kant heb ik u laten zien dat God er al overheen keek. God wist eigenlijk van tevoren aan deze roeping van dat volk Israël, van dit geslacht, dat tot niets zou leiden. Maar hij gebruikt de handelingen in feite om een reine maagd voor Christus te formeren, namelijk de bruid. Zoals je kan lezen in 1 Korinthe. Dat is het hogere doel wat God ermee had. Goed, nu terug naar het thema weer van Romeinen. Nu we dit weer even als beelden, als lijnen weer in het hoofd hebben. Terug naar Romeinen 1, 2 en 3 met zijn thema. In Romeinen 1 zien we dus hoe de volken de heidenen zijn afgeweken. Dat niemand rechtvaardig is en dat alle tekortschieten in gerechtigheid. Hoe er een hele verwijdering gekomen is tussen God en de mens in deze wereld. Hoe staat dit nou bij de Jood? Die vraag kan je ook stellen. Want het is eerst de Jood en ook de Griek. En de Grieken hebben nu gehad in Romeinen 1. In Romeinen 2 kan je de vraag stellen. Ja, maar hoe staat dat nou bij de Jood? Hoe staat dat nou bij Israël, bij het Joodse volk? In Romeinen 2 vers 1 begint Paulus dat punt aan te snijden. En hij doet dat heel voorzichtig. Want hij spreekt over een mens. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen. Maar als je doorleest en je gaat nadenken over welke mens spreekt die nou, dan bedoelt hij hiermee heel duidelijk eigenlijk de Jood. Want die mens waar hij over spreekt, dat is niet een heiden die zich overgeeft aan een verwerpelijk denken en die zijn bijval verleent aan de ongerechtigheid en de waarheid ten onder houdt. Nee, deze mens is een achtenswaardige, godsdienstig mens. Die zich zeker voelt vanwege zijn kennis van God. Dat hij veel van God weet. En dat hij zijn woord kent. Enzovoort. Laten we het maar lezen. Romeinen 2, vanaf vers 1. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven? En ze zelf doet dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid? En beseft gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun, die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam, en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen rechtvaardig worden. Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers ze tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Ten dage dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. Laat maar beginnen vers 1 van dit gedeelte. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Nou, Paulus begint dus hier te spreken over een mens die oordeelt. En die mens die oordeelt, ja, dat is de Joodse mens. Dat kent hij maar al te goed als Jood. Hij is een voormalig fariseer. En hij weet hoe een fariseer denkt en hoe een fariseer oordeelt. En hij weet hoe de fariseer de heidense wereld veroordeelt met de wet van God in zijn hand. Met het Oude Testament in zijn hand. Met de vijf boeken van Mozes in zijn hand. Maar, vraagt Paulus, zijt gij zelf te verontschuldigen, want gij doet dezelfde dingen. Bijzonder is dat er staat, want gij die oordeelt bedrijft dezelfde dingen, dat er voor het woord bedrijven hier het Griekse woord prato wordt gebruikt, wat betekent, je doet het niet af en toe, nee, je doet het geregeld. Deze die dus oordeelt over de mensen die daar voorgeschreven zijn in Romeinen 1 vers 18 tot en met vers 32. Ja, het is al zo dat die Jood die hier oordeelt dezelfde dingen bedrijft, maar dat doet hij niet af en toe. Nee, dat doet hij zelfs geregeld, zegt Paulus. Paulus zegt in feite hier in vers 1, zijt gij zonderloos? Als Christus hier zou staan, dan zou Christus hebben gezegd, zoals hij zei bij die vrouw, hè? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En ze schrikken allemaal weg. Ook de fariseërs, schrikken allemaal weg. En dat is eigenlijk wat Paulus in Romeinen 1 onder onze aandacht brengt en onder de aandacht brengt van de Jood. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Dat is wat in Gods woord staat. Vonnis niet. Aan ons is het vonnis niet. Dat is aan de Heer. Je staat in vers 2. Wij weten echt dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Ja. Eigenlijk moet je daar vertalen niet. Het oordeel Gods is onpartijdig, maar het in het Grieks staat er het woord krima, dat betekent het woord, dat betekent eigenlijk vonnis. Hè? Wij weten echt dat het vonnis Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven, die ze geregeld doen. En of je nou een Jood bent of een Griek, dat doet niet ter zake. Het oordeel Gods is onpartijdig. En Gods vonnis over de heidense wereld, die hij overgegeven heeft tot drie keer toe, die van God is afgedwaald, ja, dat oordeel komt onherroepelijk, maar aan de andere kant, hij oordeelt naar waarheid, hij oordeelt naar recht, en hij oordeelt onpartijdig, net zo over de Jood als over de Griek. Vers 3. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Het oordeel van de Jood over de heidenen was hard. Maar als je dezelfde dingen doet, zegt Paulus, denk je dan dat je het oordeel Gods ontgaan zult? Eigenlijk in het Grieks is het nog wat strenger gezegd door Paulus, want hij legt dan een veel strengere maatstaf aan. Want opeens zegt hij niet meer hier over de dingen die je geregeld doet, maar gebruikt niet het woord prato, maar het Griekse woord poe. En maakt hij ervan, als je het af en toe ook eens een keer doet. Zelfs als je het af en toe een keer doet, wat in Romeinen 1 vers 18 tot en met vers 32 beschreven is, met nadruk dat laatste gedeelte waar die hele opsomming van die hele lijst voor komt, ook al doe je het maar in enkele keer, zegt Paulus, dan ben je toch een overtreder. En God is onpartijdig. En als je de wet overtreedt, dan moet je worden gestraft. Het probleem was dat de Jood dacht dat hij vrijgesteld was van het oordeel van God. Omdat hij behoorde tot het Israëlische volk. En natuurlijk, hij was bevoorrecht. Hij was een afstammeling van Abraham. Maar pas op, dat kon leiden tot zelfmisleiding. Johannes de Doper bijvoorbeeld, die gaat daar tegenin in zijn prediking, Matthäus 3. Lees maar mee. Matthäus 3. Vers 8 en 9. Vers 8 en 9. Een heel bijzonder. Hij spreekt er tegen de fariseeën en saduceeën. En hij spreekt dan gelijk over toorn. Vers 7. Toen hij nu zag dat velen van de fariseeën en saduceeën tot de doop kwamen. Ja, ze lieten zich niet dopen. Ze kwamen kijken naar die doop. Zeide hij tot hen, addengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Dan heb je over die toorn. De toorn die komt in feite over de mens die de waarheid kent. Brengt dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Nou, de Jood kon zich niet voorstellen dat hij geen voordeel had ten opzichte van de zondaar uit de volkeren. En we moeten oppassen, thans denken heel veel christenen hetzelfde. Die kunnen zich ook niet voorstellen. Die denken ook dat God hun niet oordelen zal naar hun werken. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dan misleid je jezelf. God is onpartijdig. Zowel over Jood als over Griek. Vers 4 van Romeinen 2. Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Ja, de Jood moet de rijkdom van Gods goedertierenheid, God is goed, van Gods verdraagzaamheid, God verdraagt, van Gods langmoedigheid, God is langzaam, God is geduldig en hij is rijk daaraan, rijk aan goedheid, rijk aan verdraagzaamheid, rijk aan geduld. Maar dan moet je niet verkeerd uitleggen, wij moeten dat ook niet verkeerd in ons leven uitleggen. Het is niet dat als God de Jood en ook ons thans niet oordeelt, dat wij dan of de Jood vrij zijn van het oordeel. Nee, Gods goedheid en verdraagzaamheid en zijn geduld heeft maar één doel. Namelijk dat wij geleid door hem zullen worden tot boetvaardigheid. Metanoia in het Grieks. Dat we komen tot inkeer. Tot innerlijke omkering, tot berouw. En dat wij tot verandering van gedachten komen. En dat we onze paden als het ware recht maken. Johannes de Doper zei het ook. Breng dan vruchten voort die aan de bekering, aan die innerlijke ommekeer beantwoord. Het is niet alleen uiterlijk. Nee, God kijkt innerlijk. God kijkt naar het hart. En God zoekt. En God wacht. En is geduldig. Zodat de mens als het ware door die goedertierenheid Gods tot boetvaardigheid komt. Tot innerlijke ommekeer. Die boetvaardigheid, daar zijn in het Grieks eigenlijk twee woorden voor. Het woord epistrophe en het woord metanoia. Epistrophe betekent de uiterlijke verandering. Wat je aan de buitenkant ziet. Maar metanoia is de innerlijke verandering. En de innerlijke verandering gaat altijd vooraf aan de uiterlijke verandering. De verandering in de wandel. En beide woorden worden zowel gebruikt voor het volk van Israël, wordt gebruikt voor de heidenen, als wordt gebruikt in de Bijbel voor ons als gelovigen. Namelijk dat we ook, dat Gods goedertierenheid ook in ons werkt. Dat we komen tot een, steeds keer op keer, tot een innerlijke verandering en verootmoediging voor de Heer. Dat we zelf kleiner worden en de Heer groter wordt in ons leven. Zodat we waardig gaan wandelen de roeping waar ook wij mee geroepen zijn. Evenals Israël dan voor een aardse roeping. En die wandel moeten vastmaken en bevestigen. Vers 5. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart, dat zit van binnen, hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Nou, de Jood was onboetvaardig. Hij toonde geen berouw, geen innerlijke ommekeer. Hij is weerbarstig van hart. Hij verzet zich. En als we dat als gelovigen doen, of we nou een Jood zijn en deel hebben aan een aardse roeping, of dat we nou deel hebben aan het lichaam van Christus en van de bovenhemelse roeping hebben gehoord en jagen naar die prijs, de roeping Gods, als we weerbarstig worden en we staan Gods geest tegen en we willen ons niet laten verbreken en we willen geen afstand doen van en we gaan onze eigen weg en we tonen geen berouw in ons leven en bekering, ja, dan hopen we toorn op, zegt Paulus. Die dag des toorns, waar hier sprake van is, hier staat het nogal uitgebreid, hè? Tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Let op, in het Grieks is er geen lidwoord voor dat tweede deel van deze uitdrukking. Er staat wel de dag van de toorn, maar er staat niet en der van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Van de openbaring, het woordje de, staat daar niet. Het zijn dus geen twee dagen. Je hebt dus geen dag des toorns en daarnaast nog eens een dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Nee, het is één dag. Dat lidwoordje de ontbreekt. Om aan te duiden ook, het is één dag. Dezelfde dag. En wanneer vindt die dag plaats? Direct na Christus' wederkomst. En wat zal God dan doen? Wat zal Christus dan doen? En ieder zal hij vergelden, staat er, naar zijn werken. Let nou op, broeders en zusters. Gaat het hier om behoud in het vers? Dat kan je eigenlijk al lezen in het vers, hè? Die een ieder vergelden zal naar zijn werken. Gaat het hier om behoud? Nee, het gaat om het woordje vergelden. Het woord belonen. Het gaat hier om loon naar werken. In het verleden hebben we gezien dat ieder mens zal opstaan bij de opstanding der doden. Waarom staat iedereen op? Nou, we weten wat er geschied is, hè? We weten dat in Adam allen gestorven zijn, toch? En dat de dood tot allen is doorgegaan. Romeinen 5, vers 1, lees maar mee. Romeinen 5, vers 1. Vers 12, Romeinen 5, vers 12. Want gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Nou, die mens is Adam. En door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Omdat Adam gezondigd hebben en wij uit Adam geboren zijn, is die dood, wordt doorgegeven steeds, van vader op zoon. Hè? En is tot ons allen doorgegaan. Daarom hebben wij deel aan de dood. Door één mens maar. Die zondigde. Adam. Maar net zo goed hebben we door die ene genadegift, die ene daad van overtreding van Adam, daar staat tegenover een daad van gerechtigheid. Vers 18. Derhalve gelijk door, Romeinen 5 vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Ieder mens zal opstaan. Daar hoeft hij niets voor te doen. Daar hoeft hij geen geloof voor te oefenen. Dat is iets wat Christus hem geeft. Waarom is er een opstanding der doden? Omdat Christus voor de mens de dood gedragen heeft. Dat is de reden. Dat wil niet zeggen dat hij dan tot geloof gekomen is. En dat hij Christus kent, wel nee. Maar hij staat wel op. Hij zal rekenschap moeten afleggen van zijn daden, van zijn werken. Daar gaat Romeinen 2 over. Over die opstanding spreekt Paulus in dat opstandingshoofdstuk van 1 Korinthe 15. Lees maar mee. Even vanuit het verleden, even iets opdiepen, heel kort. 1 Korinthe 15, vers 22. Vers 21, begin ik maar. 1 Korinthe 15, vers 21. Want terwijl de dood er is door een mens, en dat is Adam, is ook de opstanding der doden door een mens. Ja, dat is Christus. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Wie? Nou, allen die in Adam sterven, de hele mensheid. Die hele mensheid staat ook in de Christus, in de Messias. Als hij verschijnt, als hij er is, staat men op. We hebben gezien dat die opstanding der doden dan plaatsvindt, niet zoals de theologie leert, bij het laatste oordeel, aan het eind van de toekomende aion, aan het eind van de 1000 jaar. Maar ik heb in het verleden u laten zien, en ik heb er ook nog wel in brochures over geschreven, dat deze opstanding der doden, evenals alle andere opstandingen, allemaal plaatsvinden als Christus wederkomt op aarde bij zijn verschijning. Israël staat op, hè, en nog vele andere groepen staan op, maar ook zal uiteindelijk alle doden opstaan. Niet zoals de theologie leert dat het pas geschiedt aan het eind van de toekomende aion, aan het eind van de 1000 jaar, dat de mensheid dan zou staan, zoals leert men, dat de mensheid dan staat voor de grote witte troon. Dat geloof ik niet. Er staat wel een groep voor de grote witte troon. Ik heb er een aparte brochure over geschreven, namelijk getiteld Het Laatste Oordeel. En die gaat er alleen maar over om te laten zien uit Openbaringen 19 en 20 en 21, dat er een specifieke groep uit Israël daar voor de grote witte troon staat. Dat het over een groep uit Israël handelt, die de zijde van de antichrist hebben gekozen. En die onder het oordeel gekomen zijn. Die staan voor die grote witte troon. Wil je dat onderzoeken? Pak de brochure, lees hem of kijk op internet waar die brochure ook staat. Goed, iedereen staat dus op. Door de zonde van Adam sterft iedereen, is de dood door alle mensen doorgegaan, maar door de genadegift, door die daad van gerechtigheid van Christus, komt het leven tot ieder mens. En staat de mens in Christus, in de Christus op. En de mens wordt dus geoordeeld overeenkomstig zijn daden. En dat vind ik ook ethisch. Dat vind ik ook heel ethisch verantwoord. Ik weet wel, er zijn sommigen, zoals bijvoorbeeld Oscar Baker, en er zijn in Amerika daar wel wat meer mensen die de verborgenheid kennen en dat ook daarover schrijven, daar ook boeken over schrijven, maar die huldigen het idee dat straks de ongelovigen, dat de wereld om ons heen, die Christus niet kent, dat die mensen nooit meer zullen opstaan. Dat met de dood als ware alles uit is. Nee, dat geloof ik niet. Met Romeinen 1 in de hand en Romeinen 2 in de hand geloof ik dat niet. Nee, er is een dag. En die dag is aan de ene kant voor sommigen een dag des toorns, maar aan de andere kant is het voor anderen ook een openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En gelukkig is dat zo. Dat is ook ethisch verantwoord. Als de mens nooit rekenschap zou hoeven af te leggen van zijn daden, dat zou behoorlijk onrechtvaardig zijn. Dan zou eigenlijk het onrecht in deze wereld zegevieren. Nee, God doet recht. En hij is onpartijdig. En hij heeft in feite het hele oordeel, het hele vonnis, aan wie gegeven? Aan Christus. En Christus is degene die recht zal spreken. En aan de ene kant is het een dag van toorn. En dat is heel negatief. En voor wie is het een dag van toorn? Nou, met name over die mensen die kennis van God hebben ontvangen. Die de waarheid kennen. Maar die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die zich van die waarheid hebben gekeerd. Die de leugen lief hebben. Die onverschillig geworden zijn. En er kunnen dus mensen zijn uit de heidenen die met nadruk komen uit het begin van de tegenwoordige aion, die de zondvloed hebben meegemaakt, Noach hebben meegemaakt, maar in feite Babel bouwden. Het kunnen mensen zijn die in de handelingen onder de volkeren met God verzoend werden tijdelijk en toen God een volkje voor zijn naam vergaderde uit de heidenen die het wel hebben begrepen, maar er toch niet op zijn ingegaan, Romeinen 1. Of het kunnen ook straks mensen zijn die in de eindtijd als weer het evangelie, zelfs een eenvoudig evangelie, eigenlijk het basis-evangelie, dat God alleen maar, dat ze alleen maar hoeven te geloven dat God de schepper is van hemel en aarde, meer niet, alleen maar een geloof tot God, niet een geloof tot in God of een geloof in God. Nee, of laten we of een geloof gericht op Christus, tot in Christus, of nog verder uit Christus geloof, dat men steeds verder nadert en toeneemt in het geloof. Nee, ze worden alleen maar uitgenodigd om te geloven van een verre afstand, hè, tot God. Let op die Griekse voorzetsels die de Bijbel zo hanteert en waar elke vertaling een soepzootje eigenlijk van maakt, helaas. Let erop, maar dat soort mensen, ja, die komen, die de waarheid kennen en hebben gekend en daar niet gehoorzaam zijn geworden, ja, die komen onder die toorn. Dat kunnen dus ook Joden zijn, hè, waar het hier over gaat. Die het woord Gods kennen. Die 5 boeken van Mozes hebben, het Oude Testament hebben en toch innerlijk geen berouw hebben gehad. Weerbarstig waren. Niet tot innerlijke verbreking kwamen, tot innerlijke inkeer, tot bekering en berouw kwamen. En daardoor toorn op hebben gehoopt. Wie deden dat? Nou, terwijl de Heer Jezus bijvoorbeeld in de Evangelie onder Israël aan het prediken was. Wat zei hij op een gegeven ogenblik? Lees Lucas 10. En u kent die teksten wel. Lucas 10. Dan gaan we lezen vers 12. Lucas 10 vers 12. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag, dat is de dag van Romeinen 2, hè, de dag des toorns en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. Wee u Chorazim, wee u Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as gezeten zich bekeerd hebben. Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij Capernaum zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk, het graf, hè, zult gij nederdalen? Dat zegt Christus. Als hij ziet de onbekeerbaarheid, die weerbarstigheid, en niet tot innerlijke bekering willen komen, die hij in al die steden ziet als hij die 70 heeft uitgezonden. Daarom, wat leren wij een beetje uit Romeinen 2? Nou, het is fijn hoor, als je kennis van de waarheid krijgt. En het is geweldig als je meer kennis van de waarheid krijgt. Maar wat neemt toe enorm? De verantwoordelijkheid die op je schouders rust. En God houdt je eraan. Want jij weet het. Jij weet het. Je buurman weet niets. En God is onpartijdig en God is rechtvaardig. Aan de andere kant moeten we ook benadrukken dat we niet alles de nadruk gaan leggen. Oh, het is een dag van toorn en dan punt. Nee, het is ook een dag, staat er, een dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En dat is positief. Met nadruk voor die mensen die waarheid niet kennen. Nooit hebben gekend. Dat nooit hebben aan hun hart is geopenbaard. Die gewoon in het verkeerde gezin zijn grootgebracht. Toch? Die er nooit van hebben gehoord. Maar die wel wat hebben gedaan in hun leven. Namelijk die goed hebben gedaan. Goed doen. Denkt u dat God daar niet naar kijkt? Dat God alleen maar kijkt naar het kwade? Zij die het kwade bedrijven, dat daarover zijn oordeel komt? Nee, God kijkt wel degelijk ook naar het goede. Of de mens rekening houdt als schepsel, dat hij de schepper is en dat hij eens rekenschap zou moeten afleggen over alles wat hij in zijn leven heeft gedaan. Is dat de prediking van de Bijbel? Ja, dat is de prediking van de Bijbel. Zoek maar eens op prediker. Prediker. Hoofdstuk 12. Psalmen, Spreuken, Prediker. Toch? Ja. Prediker 12. Vers 13, helemaal aan het eind. Wat zegt daar de wijste man van de wereld, Salomo? Prediker 12, vers 13. Dan heeft hij een slotwoord, nadat hij alles heeft gehoord en alles heeft opgeschreven en alles heeft onderzocht. Wat is dan zijn slotconclusie van heel Prediker? Vers 13. Van al het gehoorde is een slotwoord. Vrees God en onderhoud zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht. Over al het verborgene. Het zij goed, het zij kwaad. Het is waar. Dit geschiet. Ook over gelovigen. Ja, ook over gelovigen. Over alle mensen staat hier. Het is de mens gezet, zegt Hebreeën 9. Het is de mens gezet en daarna het oordeel. Hebreeën 9, vers 27. Ja, het is dus ook voor gelovigen. Romeinen 2, vers 3. Het is ook voor de gemeente van Israël. Ja, het is ook voor de gemeente van Israël. Romeinen 2, vers 3. Dan staat er. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven over de Grieken, en ze zelf doet, dat gij Jood, het oordeel Gods ontgaan zult? Nee. Het oordeel komt ook over de Jood. Komt het ook over die gemeente van gerechtvaardigden, die deel hebben aan een hemelse roeping, die vanaf die zaad van Abraham zijn, Abrahams kinderen, Hebreeën hoofdstuk 10. Komt daar ook dat oordeel over, ja. Hebreeën 10, vers 38. En dan krijg je weer dezelfde slogan als Romeinen, namelijk vers 38. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Nalatig worden. Ja, dat is ernstig. Dan verspil je erfenis. Dan verspil je loon, want het is loon naar werken. Vers 35, Hebreeën 10. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Hij poort ze als waren op. Hij geeft ze moed. He? Loop de loopbaan. Hebreeën 12. De loopbaan lopen. Vers 39. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt. Doch met het geloof dat de ziel behoudt. Je moet niet nalatig worden. Je moet niet verachteren in genade. Dat is gevaarlijk. Loon naar werken, dan verspil je loon. Geldt ook voor de gemeente van het lichaam van Christus? Ook voor ons? Ja. 2 Timotheus. 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. Vers 12. Wij moeten ook de loopbaan lopen. 2 Timotheus 2 vers 12. Indien wij volharden, volhouden, doorzetten op die loopbaan, de race uitlopen voor die prijsroeping Gods, indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Daar heb je het erfdeel. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Maar wel, ook al worden we ontrouw, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Gaat hij niet over de behoudenis? Je bent wel behouden, daar gaat het niet om. Maar hij zal je niet als koning kunnen laten heersen. De prijzenroeping Gods kan hij niet aan je uitreiken. Kijk, in al deze teksten, of nou Romeinen 2 is, of het nou Hebreeën 10 is, of de hele Hebreeënbrief, of 2 Timotheus 2, in al die teksten gaat het niet om behoud en behoudenis, maar om de vergelding, om loon, loon naar werken. En het gaat er om dat wij als gelovigen, tot welke roeping we ook behoren, of we de gehoorzaamheid des geloofs in ons leven hebben geleerd. Of je meer dan eens in je leven tot inkeer gekomen bent. Dat je in de prediking door het lezen van het woord van God als het ware de spiegel bent voorgehouden. En dat je zag in die spiegel wie je was. En dat je misschien wel schrok. De gelovige ontdekt in het woord, als hij het leest, pas wie hij zelf is. Daar kom je jezelf in tegen. Met het doel, daar is God langmoedig in. En verdraagt hij het ook in. En is hij goed in om te zorgen dat hij met zijn geest je zal verbreken. Maar je moet je wel laten verbreken. Je moet niet weerbarstig worden. Maar dan hoop je toorn op. Dan moet je niet klaarstaan zo, met kritiek. Zoals de Joden richting de wereld, zoals wij soms als christenen doen richting de wereld. En de praats van maken. En als ware kritiek hebben op de ander. Terwijl we als naar de Heere zouden luisteren, zeggen de Heere, wat ben jij nou aan het doen? Hoe wil jij je nou verontschuldigen terwijl jij zelf de dingen ook doet? En denk jij nou dat jij niet in dat oordeel komt? Dat ik je niet zal beoordelen en dat je ook je zal verantwoording af zou moeten leggen over jouw daden? Denk je soms dat je boven de wet staat? Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat geldt ook voor jou. Het gaat erom dat we de loopbaan lopen. Dat we die waardig lopen. Dat we onze roeping getrouw zijn. En die roeping vastmaken en bevestigen in het geloof in zijn kracht. Dat we jagen naar de prijs der roeping Gods. Even zo, zegt Paulus, dat we die behalen. Het gaat om vergelden, om loon. En dat kan betekenen aan het eind van ieders leven. Ook voor die wereldling. En daar gaan we vanmiddag verder op door. Beloning of verlies? Erven of niet erven? Een positie ontvangen of geen positie ontvangen? Enzovoort, enzovoort. En we moeten oppassen in ons leven. Niet denken van, oh, we zijn er. We moeten niet zijn als Esau en zo onverschillig worden. Hè? Laten we daar maar mee eindigen met die Esau. In Hebreeën 12. Als een groot voorbeeld. Die verachtte de ingenade. En de verantwoordelijkheid bij hem lag groot met Esau. Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 15. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods. Nou, dan word je nalatig. En wat was er met Esau aan de hand? Vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau. Esau werd wel heel onverschillig en ging heel onverschillig met zijn roeping om. Heel onverschillig met zijn erfdeel om. Die voor één spijs zijn eerste geboorterecht verkocht. Iemand die het eerste geboorterecht heeft, heeft dat maar voor één ding, namelijk om te erven. Maar hij verspeelde zijn erfenis, want hij verkocht het voor een bord linzensoep. Hij heeft een ruime vergelding te wachten. Geef dat nou niet prijs, zegt Paulus in Romeinen 10. Want gij weet, en dat is belangrijk, hè? Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Dat is het woord verderf. Hij werd niet verwezen naar de hel. Nee, hij wilde graag toch die zegen van zijn vader Isaac erven. Maar ja, Jacob was ermee vandoor gegaan. Maar gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, voor bekering, metanoia, hoewel hij het onder tranen zocht. Dat is triest. En kijk uit in ons leven, hè. Het kan zomaar over zijn. We hebben te maken met een levende God. En God is langmoedig, God is geduldig. Maar je kan ook te ver gaan. Oh, je bent verlost, je blijft verlost. Maar als je onverschillig wordt en je stelt je erfenis, gooi je dat zomaar te grabbel, dan kan God ook zeggen, en nou is het afgelopen. Je ziet het aan in Hebreeën, ik heb geen tijd meer om dat nog te lezen, maar lees voor uzelf nog maar eens Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Het andere grote voorbeeld van onverschilligheid, van weerbarstigheid, van niet tot innerlijke berouw komen, het volk Israël. Verlost uit Egypteland. Vrij van de slavernij van Egypte. Vrij van de farao, vertrokken op reis naar het beloofde land. Vrij snel gingen ze door de woestijn. Sloot het verbond met God bij de Sinaï. Kwamen bij de grens van Kanaan. Zenden 12 verspieders uit. Die kwamen terug. Wij berichten, jongens, dat gaat niet lukken. Ze zagen op eigen kracht. En wat gebeurde er? Door ongeloof gingen ze als land Kanaan hun erfdeel niet binnen. En wat staat er dan? Dan staat er opeens dat ze, net als Esau, toch de zegen later wilden beërven. Maar ze werden afgewezen. En ook zij vonden geen plaats voor berouw. Je kan lezen dat toen God bekendmaakte dat niemand van hun ooit Kanaan meer zouden beërven. Hun lijken zouden vallen in de woestijn. Hebreeën 3. Maar ook nummer 14. Hun lijken zouden vallen in de woestijn. Niemand mocht meer dat land beërven. Dat zouden hun kinderen zijn. Zie je dat er toch nog een groepje is? En wat doet dat groepje? Dat groepje zegt, ja, we gaan het toch proberen hoor. Ja. En die trekken dan met elkaar op. En Mozes zegt, niet doen, dat leidt tot niks. En er waren een aantal Kaanieten en Moabieten. En ze werden gewoon in de pan gehakt. Dat is de consequentie. Het is altijd indien God het vergunt. Van zijn kant moet hij het je ook geven. Hij is langmoedig. En hij wil je geven, maar als je verachtert in genade. Als je nalatig wordt. Ja. Dan komt er een moment dat God het als het ware van ons neemt. En ons dat erfdeel niet meer schenkt. Dat loon. Want het is loon naar werken. Vanmiddag gaan we verder met Romeinen 2. Amen.